Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria. Welkom. Het is vandaag donderdag 3 september. De tijd gaat snel. We zijn al aangekomen aan de laatste aflevering van Elke Dag Telt voor deze week. En waar gaan we het over hebben? Wel, ik ga al een klein beetje iets vertellen, maar de rest gaan we ontdekken gedurende deze aflevering. We gaan het hebben over een mariale omgang in Nazareth. We gaan het ook hebben over een bijzonder Mariabeeld en ook over een zeer speciale verjaardag die we morgen vieren, 4 september. Een gedachtenis, een verjaardag van iets. En ook gaan we stilstaan bij het programma Boekad, want nu zaterdag starten we een nieuwe boek in de uitzendingen van Boekad en we gaan jullie al een klein beetje daarover vertellen. Maar laten we starten met muziek zoals gewoonlijk, beste luisteraars. Vandaag hebben we gekozen voor een loflied waarin gezongen wordt: Richt je ogen op Jezus, richt je ogen op Christus. Dit is Sovereign Grace Music met hun versie van het bekende lied Turn Your Eyes.
Turn your eyes upon Jesus, look full in his wonderful face, and the things of earth will grow strangely dim in the light of his glory and grace. Justice and mercy embrace. There the Son of God gave his life for us, and our measureless debt was erased. Jesus, to you we lift our eyes. Jesus, our glory and our prize. We adore you, behold you, our Savior ever true. Oh Jesus, we turn our eyes to you.
Jesus! turn our eyes to you.
Jezus, we keren onze ogen naar u. Beste luisteraars, dit weekend start een nieuw boek in het programma Boekad. U kan elke keer een nieuwe aflevering beluisteren op zaterdag en zondag om 7:30. En als u dat tijdstip niet kan beluisteren op dat moment, wel aarzel niet om om 13:00 af te stemmen op Radio Maria. Dan kan u dezelfde aflevering van de dag beluisteren. En we starten dus nu zaterdag met een nieuw boek. En de jongere luisteraars onder ons gaan dat misschien wel heel graag hebben. We gaan lezen uit een boek dat de titel draagt In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. Geschreven door Sophie de Moulenheim. En waar gaat het over? Wel, laten we al kijken wat er op de achterkant van het boek staat. Zonder erbij na te denken, begon Junia alles wat de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Dit zijn de evangeliën, Junia, had hij haar verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden. En er is, beste luisteraars, bij dat boek een proloog. En om jullie aan te moedigen om zaterdag en zondag te luisteren naar Radio Maria, stel ik voor dat we deze proloog samen ontdekken.
Bam, bam, bam. Het gewons op de deur was genoeg om de muren van de hele villa te laten schudden. Doe open! Junia sprong op en liet de hand van haar meester los. Ze had zijn vingers met geparfumeerde olie gemasseerd, omdat de oude Cornelius aan artritis leed. Zijn gewrichten waren opgezwollen en daarnaast knoestig van ouderdom. Doe open! Junia keek haar meester bezorgd aan, maar hij glimlachte alleen en zei: Ga snel, mijn kind, ze zijn op zoek naar mij. Maar het meisje ging niet. Ze hoorde hoe in de naastgelegen kamers de andere bedienden hun spullen bij elkaar graaiden en in paniek dingen lieten vallen. Er klonk gedempt gehuil. Ga, Junia, herhaalde Cornelius, je bent vrij. Meester Cornelius had een paar dagen geleden Junia en de andere slaven in zijn huishouden de vrijheid geschonken, alsof hij geweten had dat hij de zijne al snel zou verliezen. Veel slaven waren inmiddels vertrokken en nu stonden de laatste op het punt om te vluchten. Meester Cornelius stond langzaam op en liep naar de voordeur, zijn hoofd fier omhoog. Hij was niet bang en hij had deze dag allang verwacht. Doe open, of ik zal... Voor de soldaat zijn zin kon afmaken, opende de heer des huizes de deur. Kalm keek hij de soldaat in de ogen en zei: Wat kan ik voor je doen? De soldaat nam niet de moeite om te antwoorden. Hij stapte naar binnen, greep de arme Cornelius bij de schouder en duwde hem hardhandig terug de kamer in. Junia, die haar meester was gevolgd, onderdrukte een kreet. Vuile christen, zei de soldaat. Je weet heel goed waarom ik hier ben. Hij gebaarde dat zijn mannen binnen moesten komen en commandeerde: Doorzoek alles! De mannen verspreidden zich door de kamers, trapten hier en daar iets omver en gooiden alles overhoop. Junia huiverde bij elke doffe dreun van voorwerpen die vielen en stuk gingen. Het is niet nodig om alles te plunderen, zei Cornelius na een paar minuten rustig. Ik ben het die je moet hebben. De soldaat sloeg de oude man in het gezicht. Had ik je toestemming gegeven om te spreken? Cornelius wankelde, maar bleef staan. Hij hief zijn ogen op en zag Junia's angstige blik. Hij glimlachte naar haar. Toen sloot hij zijn ogen en het meisje kon zijn lippen geluidloos zien bewegen. Haar oude meester was aan het bidden. Zijn huis was geplunderd. Zijn leven was in gevaar en hij was aan het bidden.
Wat doe je? Donderde de kapitein.
Cornelius opende zijn ogen en keek hem zwijgend aan.
Wat doe je?
Nog steeds geen antwoord. De soldaat werd woedend, greep de oude man vast en dwong hem voor zich te knielen. Cornelius probeerde zich te verzetten, maar tevergeefs.
Doe afstand van je geloof,
riep de soldaat. Junia's meester zei geen woord.
Zweer het af!
Hij schopte de oude man in zijn buik. Cornelius viel op de grond, maar hield zijn kaken nog steeds op elkaar.
Als je gehoorzaamt, zal je leven gespaard worden, fluisterde de kapitein met honingzoete stem.
Maar zijn woorden werden met stilte beantwoord en hij sloeg Cornelius. Een andere soldaat kwam binnen en begon Cornelius te bespugen en te beledigen. Cornelius probeerde zijn hoofd op te tillen. Junia rilde toen ze bloed op zijn voorhoofd zag. Haar meester keek van de ene soldaat naar de andere. Zijn kaak trilde en langzaam zei hij: Ik geloof. De twee soldaten begonnen zelfvoldaan te glimlachen, tot hij verder ging. Ik geloof in Jezus Christus, die uit de dood is opgestaan. Toen begonnen ze hem nog harder te slaan. Junia deed haar ogen stijf dicht. Dit was meer dan ze kon verdragen. Opeens werd het stil. Junia deed haar ogen weer open en hapte naar adem. De mannen namen haar meester mee.
Meester Cornelius!
Ondanks alles draaide de oude man zich naar haar toe en glimlachte. Wees niet bang, Junia. Er zal je niets gebeuren. Je bent nu vrij, mijn kind. Vlucht! Maar het meisje bewoog niet toen de soldaten haar meester in de boeien sloegen. Vanaf de drempel keek ze verdrietig toe hoe haar meester wegstrompelde. Zijn witte toga, bespat met bloed, wapperde om zijn magere benen. Ze hadden hem niet toegestaan zijn sandalen aan te trekken. Hij was op blote voeten. De soldaten van de keizer trokken zich niets aan van zijn hoge leeftijd of zijn eervolle positie. Het hart van het meisje brak toen ze hen om de hoek van de straat zag verdwijnen.
Meester Cornelius, fluisterde ze met tranen in haar ogen.
In de naburige statige villa's lieten de mensen zich niet zien. Junia kon nog net een paar gestalten bij de ramen onderscheiden, verborgen in de schaduwen. Niemand van hun buren had het aangedurfd de oude rijksambtenaar te verdedigen. En toch was hij hun vriend geweest. Meester Cornelius was altijd tegen iedereen aardig en beleefd geweest, vrijgevig voor de armen, altijd bereid om te luisteren. Maar in het jaar 303 was het niet verstandig om een christen te verdedigen. Je kwam er misschien nog mee weg als je er een kende, maar als je hem te hulp schoot, veel te gevaarlijk. Keizer Diocletianus had alle kerken ingenomen en alle boeken over Jezus Christus verboden. Iedereen die weigerde de Romeinse goden te aanbidden werd gearresteerd. Iedereen die in de opgestane Christus geloofde, werd uit het leger en de regering gestoten. Uiteindelijk draaide Junia zich om en ging terug naar binnen, waar ze door de verlaten villa dwaalde. De stilte die in de enorme woning heerste, was beangstigend. Zonder erbij na te denken begon Junia alle spullen die de soldaten op de grond hadden gegooid op te ruimen. De gebroken vazen, de opengescheurde kussens, de onthoofde standbeelden. Ze ruimde de slaapkamer van haar meester op, in de stille hoop dat hij daardoor op de een of andere manier zou terugkomen. Aan het voeteneinde van het bed zag ze een voorwerp liggen dat Cornelius dierbaarder was dan wat ook maar. Het waren handgeschreven pagina's die om twee houten staven gerold waren. Ze moesten op de grond zijn gevallen, zonder dat de soldaten het hadden gezien. Anders zouden ze ze vernietigd hebben. Dit zijn de evangeliën, Junia, had Cornelius haar op een dag verteld. Dit boek heeft me gered. De jonge slavin zuchtte. Haar meester had het mis. Dit boek was juist zijn ondergang geworden.
En we hebben samen de proloog gelezen, beluisterd, beste luisteraars, van het boek In de schaduw van Rome, verborgen onder het Colosseum. En een boek dat dus volledig wordt voorgelezen in het programma Boekad, vanaf nu zaterdag om 7:30 en 13:00. En elke zaterdag en zondag vanaf dan een nieuwe aflevering. Het klinkt alvast boeiend. Ik vermoed dat er velen van jullie zullen luisteren.
Zo hoort uw liefde bij ons. Zo hoort uw liefde bij ons. Zo horen wij bij uw liefde. Zo hoort uw liefde bij ons. Zoals de zon hoort bij de dag. Zoals de maan hoort bij de nacht. Zoals de schepping bij
bij ons. Een fantastisch loflied van de groep Sela. Beste luisteraars, op 8 september vieren we natuurlijk het hoogfeest van Onze Lieve Vrouw Geboorte. En graag kondigen wij een activiteit aan, een omgang die jaarlijks doorgaat in Nazareth. En dit met een beeld van Onze Lieve Vrouw. En de verering rond het beeld van Onze Lieve Vrouw in Nazareth moet omstreeks 1240 begonnen zijn. Het staat vast dat er rond die tijd reeds een Mariabeeldje aan een boom hing in de bossen van Nazareth. En het Mariabeeld dat we nu nog ieder jaar opnieuw op 8 september ronddragen in Nazareth, stamt uit de middeleeuwen. En op 8 september kan u dus naar de mariale omgang in Nazareth. Om 9 uur op 8 september dus zal er een hoogmis zijn met ook het miraculeus Mariabeeld en om 14:30 start de omgang. Dan kan je verzamelen in de kerk en daarna gaat de omgang van start met het miraculeus Mariabeeld natuurlijk. En als slot zal er een zegen zijn met het Heilig Sacrament in de kerk. En de omgang begint dus in de kerk om 14:30 en u moet weten dat eindigt rond 16:00. En tijdens de rondgang langs de kapelletjes worden de blijde, de droevige en de glorievolle mysteries overwogen en wordt dus de hele rozenkrans gebeden. En de gebedstocht wordt besloten met lof, waarin wij Jezus, de middelaar tussen God en de mensen, loven, danken en om zijn zegen vragen. Het parcours voor deze mariale omgang is ongeveer 4 kilometer. Dat is wel belangrijk om te weten. En gelijktijdig aan de omgang vindt in de kerk een gebedsviering plaats voor de mensen die die 4 kilometer niet meer mee kunnen stappen. Meer informatie kan u terugvinden op de website mariale-omgang-nazareth.be. Deze mariale omgang in Nazareth is dus op 8 september, hoogdag van Onze Lieve Vrouw geboorte. Alle informatie gaat u zeker en vast ook op onze website kunnen terugvinden. Beste luisteraars, we hebben bij het begin van onze uitzending gezegd dat we het ook gaan hebben over een bijzondere verjaardag. Wel, dat is voor zo dadelijk. Het lied dat we nu gaan beluisteren heeft daarmee te maken. Misschien zijn er sommigen van jullie die het zullen doorhebben. Dit is Danielle Rose met het lied Litany of Humility. Van het verlangen te worden geacht, te worden bemind, te worden geprezen, te worden geëerd, te worden voorgetrokken, te worden geraadpleegd. Verlos mij, Jezus. Van het verlangen voor degelijk aangezien te worden. Verlos mij, Jezus. Van de angst te worden vernederd, geminacht, belasterd, vergeten, bespot, beledigd. Van de angst te worden verdacht, verlos mij, Jezus. U hoorde een gezongen versie van de Litanie van Nederigheid.
Welkom bij Radio Maria. Elke dag telt.
En welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. We gaan het hebben over een bijzondere verjaardag. Morgen 4 september. Het zal dan 10 jaar geleden zijn dat Moeder Teresa, de heilige Moeder Teresa van Calcutta, heilig is verklaard. Dat was op 4 september 2016. Een bijzondere verjaardag, dus waar we graag bij willen stilstaan. Er was toen op het Sint-Pietersplein, zondag 4 september 2016, natuurlijk een grote eucharistieviering voor de heiligverklaring van Moeder Teresa. Dit was nog met Paus Franciscus, natuurlijk. En ik stel voor dat we een fragment lezen uit de homilie van Paus Franciscus. Het volgen van Jezus is een serieuze opgave en tegelijkertijd een opgave vol vreugde. Het vergt een bepaalde durf en moed om de goddelijke meester te herkennen in de allerarmste en de verworpene der aarde en om jezelf te geven in hun dienst. Om dit te kunnen doen, verwachten vrijwilligers die uit liefde voor Jezus de armen en behoeftigen dienen geen enkele dank of beloning, integendeel. Zij zien hier volledig vanaf, omdat zij de ware liefde hebben ontdekt. En ieder van ons kan zeggen, zoals de Heer mij tegemoet is gekomen en zich in het uur van mijn nood tot mijn niveau heeft verlaagd, zo ga ik ook hem tegemoet, buigend voor hen die het geloof zijn verloren of leven alsof God niet bestaat. Voor jonge mensen zonder waarden of idealen, voor gezinnen in crisis, voor zieken en gevangenen, voor vluchtelingen en immigranten, voor de zwakken en weerbaren naar lichaam en geest, voor verlaten kinderen, voor ouderen die er alleen voor staan. Overal waar iemand een hand uitsteekt en om een helpende hand vraagt om weer op te staan, daar moet onze aanwezigheid en de aanwezigheid van de kerk die steun biedt en hoop geeft, zijn. En ik doe dit waarbij ik de herinnering levend houd aan die momenten waarop de hand van de Heer naar mij werd uitgestoken toen ik in nood verkeerde. En Moeder Teresa was in alle aspecten van haar leven een vrijgevige uitdeler van goddelijke barmhartigheid. Zij stelde zich voor iedereen beschikbaar door haar verwelkoming in verdediging van het menselijk leven, zowel het ongeboren leven als het verlaten en afgedankte leven. Zij zette zich in voor de verdediging van het leven en verkondigde onophoudelijk dat de ongeborene, de zwakste, de kleinste en de meest kwetsbare zijn. Zij boog zich neer over hen die uitgeput en aan hun lot overgelaten langs de kant van de weg waren achtergelaten en zag in hen hun door God gegeven waardigheid. Zij liet haar stem horen tegenover de machten van deze wereld, opdat zij hun schuld zouden erkennen voor de misdaad, de misdaden, van de armoede die zij hadden gecreëerd. Voor moeder Teresa was barmhartigheid het zout dat smaak gaf aan haar werk. Het was het licht dat scheen in de duisternis van velen die geen tranen meer hadden om te laten voor hun armoede en lijden. Haar missie? Naar de stedelijke en existentiële marges blijft voor ons vandaag de dag een welsprekend getuigenis van Gods nabijheid bij de allerarmsten. Vandaag draag ik deze emblematische figuur van vrouwelijkheid en van het godsdienstige leven over aan de hele wereld van vrijwilligers. Mogen zij uw toonbeeld van heiligheid zijn. Ik denk dat we het er misschien moeilijk mee hebben om haar de heilige Teresa te noemen. Haar heiligheid is zo dichtbij, zo teder en zo vruchtbaar dat we haar spontaan moeder Teresa blijven noemen. Mogen deze onvermoeibare werker van barmhartigheid ons helpen steeds beter te begrijpen dat ons enige criterium voor handelen de kosteloze liefde is, vrij van elke ideologie en alle verplichtingen. Aangeboden aan iedereen zonder onderscheid van taal, cultuur, ras of religie. Moeder Teresa zei graag: misschien spreken we niet dezelfde taal, maar ik kan wel glimlachen. Laten we haar glimlach in ons hart dragen en die schenken aan degene die we op onze weg ontmoeten, in het bijzonder aan hen die lijden. Op deze manier zullen we kansen en vreugde, kansen op vreugde en hoop, openbreken voor onze vele broeders en zusters die ontmoedigd zijn en die behoefte hebben aan begrip en tederheid. En dat was, beste luisteraars, een fragment uit de homilie van Paus Franciscus, 10 jaar geleden, dat was op zondag 4 september 2016 op het Sint-Pietersplein, speciaal voor de heiligverklaring van moeder Teresa. En ik stel voor dat we er even tussenuit gaan met wat muziek, een lied over het leven van moeder Teresa, geschreven door de broers Patrice en Roger Martineau. En daarna gaan we het nog even hebben over deze kleine, grote heilige.
À Calcutta ou ailleurs, petite femme en sari blanc. Pourquoi sur celui qui meurt penches-tu ton vieux corps tremblant? Est-ce ton Dieu ou bien ton fils qui va mourir? On dirait que tu ne peux vivre sans son sourire. Dis-moi, ma mère, pourquoi l'emportes-tu chez toi? Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta voix qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi-même. Teresa, thank you.
déesse Kali, vers toi il a tendu les bras. L'enfant de New Delhi, avant qu'il ne meure du sida, mère tendresse, pourquoi tu pleures? Tous tes enfants s'en vont loger dans ce bonheur. Que tu le rends, dis-moi ma mère pourquoi, montres-tu tant d'émoi? Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta voix qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère, notre mère, Teresa. Ce sillon que tu as tracé sur ton front, pas trop traverse le monde entier comme une lance dans nos cœurs. Et près de Dieu, près de ton maître, où à leur tour tous tes enfants te font renaître. De leur amour, tu nous envoies leur joie. Tu nous envoies leur joie. Petite mère indienne, face au vent de la haine, y'a que ta foi qui tienne. Contre la loi des grands, ton amour beau, ton amour blanc a vaincu le néant. En cité de la joie, nous voulons comme toi servir nos frères avec toi, mère, notre mère, Teresa.
Een prachtig lied over het leven van moeder Teresa, geschreven door de broers Patrice et Roger Martineau. Beste luisteraars, het is toch wel heel bijzonder als je de stem van een heilige kan horen. En gelukkig zijn er verschillende opnames waar de heilige moeder Teresa aan het woord is. Eentje dat zeker vaak wordt gebruikt, wordt beluisterd door vele mensen, is wanneer ze het heeft over een gezin dat samen bidt, blijft ook samen. Laten we luisteren naar een heilige die tot ons spreekt.
Where does this love begin? In our own family. In our own home. How does it begin? By praying together. Family that prays together stays together. And if you stay together, you will love one another as God loves each one of you. Today, in the world, there's so much suffering because of that one of prayer, of unity in the family. So today, when we are together, let us make one strong resolution that we will bring prayer in our family, that we will teach our children to pray and pray with them. And you will see the joy and the love and the peace that will come into your hearts. Because the fruit of prayer is the deepening of faith. And the fruit of faith is love. And the fruit of love is service. And the fruit of service is peace. works of love are works of peace. That is why let us bring the tender love of God in our families.
En u hoorde moeder Teresa zeggen: waar begint deze liefde? Het begint in onze eigen gezinnen, in ons eigen thuis. En hoe begint het? Bij gebed samen. Een gezin dat samen blijft, dat samen bidt, blijft samen. En als je samen blijft, zal je elkaar lief hebben, zoals God ieder van ons lief heeft. Vandaag in de wereld is er zoveel pijn, zoveel lijden. Omwille van het gemis van eenheid in een gezin. Laten we een voornemen vandaag nemen, op dit moment, om te leren bidden met ons gezin, onze kinderen te leren bidden. Want bidden heeft als vrucht verdieping van je geloof. En verdieping van je geloof brengt liefde, brengt vrede, brengt dienstbaarheid naar de anderen toe. En als we beginnen in ons eigen gezin, in ons eigen huis, met gebed, dan gaat het al wat beter met de wereld. Beste luisteraars, misschien is het goed om deze dag en vooral morgen, 4 september, te bidden tot moeder Teresa. Voor eenheid in de gezinnen, voor meer gebed, leren meer bidden, aan haar vragen om de kracht te krijgen, de motivatie misschien zelfs soms, om te bidden als gezin. Morgen dus, 4 september, 10 jaar geleden, dat moeder Teresa heilig verklaard is.
All my words fall short. I've got nothing new. How could I express all my gratitude? I could sing these songs as I often do. Every song must end, and you never do. So I'll throw up my hands and praise you again and again. 'Cause all that I have is a hallelujah, hallelujah. And I know it's not much, but I
except for a heart singing hallelujah, hallelujah.
En morgen, beste luisteraars, op vrijdag 4 september dus, kan u om 20:15 luisteren naar een speciale aflevering van Katovisie. We gaan de film voorstellen The Letters over het leven van moeder Teresa. En we zijn aan het einde gekomen van deze uitzending, beste luisteraars. En op muziek van de film The Letters, dat u op de achtergrond kan horen, gaan we nog een Bijbelvers voor deze dag trekken. Kom, o Heilige Geest. En we trekken een kaartje. Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter. En het komt uit het boek Tobit, hoofdstuk 7, vers 16. Wees flink, mijn kind. De Heer van hemel en aarde zal je na al je verdriet zijn genade betonen. Wees flink, mijn dochter. Beste luisteraars, tot volgende week. Dan zal Marieke er zijn voor een reeks uitzendingen van Elke Dag Telt. Tot dan.